Zalig Pasen iedereen. Het is eigenlijk nooit zoveel. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om te weten wat je moet overspreken op zo'n dag like vandaag. Maar toch, dank u. Wil ik het proberen over te brengen op een manier dat fris en ons opnieuw doet denken. Zullen we eerst bidden vooraleer dat ik begin? Hemelse Vader, wij danken u dat we hier mogen samen zijn vanmorgen om iets bijzonders te vieren. Heer, het feit dat u hebt uw zoon naar de aarde gestuurd om te sterven voor onze zonden. En Heer, dat uw zoon heeft ook opgestaan uit de dood. Heer, help ons om hierbij opnieuw stil te staan vanmorgen, om te weten wat de betekenis is van deze gebeurtenissen. En wat het ook voor ons nu vandaag, 2000 jaar later, betekent. In Jezus' naam. Amen. Toen dat Jezus binnenkwam in Jeruzalem, was iedereen blij. Er was een grote feest. De mensen riepen uit: Hosanna, de Messias is gekomen. Maar enkele dagen later riepen dezelfde mensen: kruisig hem, kruisig hem. Waarom? Wat was er gebeurd? Zo'n grote verandering. Dezelfde groep mensen die op één moment zegt: Hosanna, en die palmtakken op de grond leggen voor de Heer Jezus. Een paar dagen later riepen ze: kruisig hem, kruisig hem. Tijdens die dagen die Jezus doorbracht in Jeruzalem, heeft hij verschillende dingen gezegd en gedaan die onaanvaardbaar waren voor de mensen, die te radicaal waren. Hij ging tegenin de verwachtingen van de bevolking en van de discipelen. En het gevolg daarvan was dat zijn populariteit is ten onder gegaan, is scherp gedaald in die paar dagen. En op het einde van de week ging hij aan een kruis te sterven. Dus wat was er gebeurd in die dagen? Wat heeft Jezus gezegd en gedaan? Wat was de reden voor zo'n grote verandering in de opinie, in de mening van de mensen? We gaan eventjes heel snel door die dagen doorheen gaan. En eerst, we beginnen met de tempel. De tempel was Gods huis. Het was een teken van Gods aanwezigheid met zijn volk. Het was het centrum van het Joodse geloof. En Jezus gaat ook naar de tempel. En in Matthäus hoofdstuk 21, vers 12... lezen we wat Jezus doet in de tempel. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om aan de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Dus Jezus drijft de handelaars uit de tempel. Waarom? Was Jezus tegen kopen en verkopen? Was Jezus tegen handel? Nee. Het ging om de plaats waar dat ze de dieren verkochten. Dat gebeurde in de voorhof, waar dat de plaats waar wat bestemd was voor de heidenen en de vrouwen om God te aanbidden. Blijkbaar dachten de mensen: het is niet belangrijk dat de heidenen kunnen een plaats hebben voor God te aanbidden. Het is niet belangrijk dat de vrouwen een plaats hebben om God te aanbidden. En ze gebruikten dan die plaats om te verkopen en kopen. En Jezus drijft ze weg. Want Jezus zegt: nee, het is belangrijk dat de tempel een plaats van gebed is. Ook voor de heidenen en de vrouwen. Dan lezen we een gelijkenis die Jezus geeft in Matteüs 21, vers 33 tot 46. Misschien kennen jullie deze gelijkenis. Het gaat om een wijngaard die geplant wordt door de eigenaar. De eigenaar staat voor God. De wijngaard is Israël. En de eigenaar God geeft de verantwoordelijkheid van de wijngaard om ervoor te zorgen aan landbouwers. En de landbouwers, dat zijn de Joodse leiders. Dat zijn de schriftgeleerden, de farizeeërs enzovoort. En wanneer de tijd is gekomen voor de oogst, stuurt de eigenaar zijn knechten om zijn deel te krijgen. Nu, de knechten, dat waren de profeten in het Oude Testament. Maar we lezen in de gelijkenis dat de landbouwers mishandelden de knechten. Ze slaan ze in elkaar, ze stenigen som en ze doden anderen. Dus de eigenaar zegt, ik zal mijn eigen zoon sturen. Mijn eigen zoon zal ze naar luisteren. Nou, dat is natuurlijk Jezus zelf, de zoon van God. En wat doen de landbouwers? Ze vermoorden de zoon. En dan zegt Jezus, wat zal de eigenaar van de wijngaard doen? Zal hij niet de landbouwers straffen en de wijngaard geven aan anderen? Nu, we lezen dat de Joodse leiders beseften heel goed aan wie deze gelijkenis was bedoeld. Ze beseften dat zij waren de landbouwers. Dat zij hebben niet goed gezorgd voor de wijngaard. Maar ook, Jezus voorspelt dat het volk zal de Messias verwerpen. En dat de wijngaard Israël zal gegeven worden aan een ander volk. Met andere woorden, aan de heidenen zullen ook Gods koninkrijk binnentreden. Dit waren hele moeilijke woorden om te horen. Niet alleen voor de leiders, maar ook de doorsnee Jood. Want ze keken neer op de heidenen. Dat God zou ook de heidenen een plan hebben met de heidenen, dat was moeilijk om te slikken. Dus de spanning verhoogd in Jeruzalem. En de Joodse leiders die bedenken een plan om Jezus te betrappen. Ze hebben een trick question voor hem. En dat lezen we in Matteüs 22, vers 17. Ze vragen aan Jezus namelijk, moeten wij belastingen betalen aan de keizer, ja of nee? Nu, waarom is het een trick question? Omdat als Jezus ja zegt, dan betekent het dat de mensen zouden zich tegen in Jezus keren. Want de mensen wouden verlost zijn van de Romeinse overheersing. Het zou een teken zijn dat Jezus eigenlijk pro de Romeinen is. Nu, als Jezus nee zegt, dan betekent het dat de leiders kunnen zeggen tegen de Romeinse overheersing, Jezus is gevaarlijk, hij ondermijnt het gezag van de keizers. Hij zegt tegen de mensen dat ze niet moeten hun belasting betalen. Dus ze proberen Jezus te betrappen. En wat zegt Jezus als antwoord? We lezen het in vers 20 en 21. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding aan het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei Jezus tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Dus Jezus toont zijn wijsheid hier, en ze kunnen hem maar niet betrappen. Maar uiteindelijk, als we verder lezen, pakken ze Jezus. En ze moeten het tijdens de nacht doen, want misschien is Jezus nog altijd een beetje te populair met de bevolking. Ze durven het niet tijdens de dag doen. Dus ze pakken hem, arresteren hem tijdens de nacht. En hij wordt veroordeeld tot de dood door de Sanhedrin, de leiders, de raad van de Joodse leiders. Nu, de Joodse leiders hebben niet de macht om Jezus om de doodstraf uit te oefenen. Daarvoor hebben ze de Romeinen nodig. Dus de Romeinen moeten nu ook Jezus schuldig vinden, vooraleer dat Jezus kan gedood worden. En de Joodse leiders gebruiken hun politieke invloed om Pilatus, de gouverneur van Judea, te overtuigen dat Jezus moet sterven. Dat hij gevaarlijk is voor de vrede, voor de Pax Romanica. En dat de Romeinen hem moeten verwijderen. Plus ze overtuigen de menigte, de mensen in Jeruzalem, dat Jezus schuldig is. En Pilatus geeft hen de keuze aan de mensen. Laat ik Barabbas vrij of Jezus? En de menigte kiest voor Barabbas in plaats van Jezus. En ze roepen, kruisig hem, kruisig hem. Jezus is niet meer de held van het moment. Hij is niet meer de Messias die ze hadden voor gehoopt. Zijn populariteit is helemaal weg. Waarom? Wel, het is omdat Jezus was niet de Messias, de leider die ze hadden verwacht. Hij had geen opstand begonnen, geen politieke opstand tegen de Romeinse overheersing. Hij was geen aardse of politieke Messias. Het is een beetje ironisch eigenlijk, want dat is precies wat de Joodse leiders hem van beschuldigen. Dat hij een gevaar was voor de Romeinse overheersing. Dat hij politiek bezig was. En uiteindelijk verwerpt het volk hun Messias. Maar laten we ons een keer stil bij staan hoe de discipelen, hoe dat zij hebben dit allemaal meegemaakt. Hoe moesten ze zich voelen, de discipelen? Zij hebben 3 jaar rondgereisd met Jezus. 3 jaar. Ze hebben hun werk neergelegd voor Jezus. Ze hebben hun familie waarschijnlijk niet gezien voor lange tijd. Ze hebben alles opgegeven. Omdat ze waren ervan overtuigd dat Jezus de Messias is. Dat hij ging Israël bevrijden en redden. En nu, hun leider, hun Messias, is gearresteerd. Hij wordt gefolterd en hij hangt aan een kruis. Hun Messias is zo goed als dood. Ik kan ze een beetje horen zeggen, het begon allemaal zo goed. Het begon zo goed toen dat Jezus toekwam in Jeruzalem. Iedereen was overtuigd dat de Messias was gekomen. Het lijkt alsof het grote moment van Israëls bevrijding was aangebroken. Maar nu hangt hij te sterven aan een kruis. Waarom? Waarom? Wat een anticlimax. Zo'n teleurstelling voor hen. Hun Messias hangt te sterven aan een kruis. Al hun hopen, al hun dromen hangen mee met Jezus aan die kruis. 3 jaar hebben ze verspild Jezus te volgen. Het was een donker moment voor de discipelen. En wat met ons? Voelen wij niet ook soms gelijk de discipelen teleurgesteld? Misschien denk je dat, ja, toen ik jong was, had ik zoveel dromen, grote verwachtingen voor het leven. Maar nu als ik terugkijk, is het een beetje van een anticlimax. Ik heb niet alles bereikt wat ik had gehoopt. Soms voelen we een beetje gelijk in deze film dat we gaan nu bekijken. Filmer als reclame voor die Alpha-cursus. Maar voelen we ons niet soms gelijk dat het leven is een beetje gelijk een lopende band in een fabriek? Je gaat door al de rituelen, door al de Je gaat naar school, je volgt een opleiding, je trouwt, je bouwt een carrière, krijgt kinderen, je gaat op pensioen en dat is het. Het is het einde dan. En de vraag is, is there more to life than this? Is er meer in het leven dan dit? Nu, wat ze niet noemen in de film, is al de pijn en de verdriet die met het leven meegaan. Echtscheiding, ziekte, stress, pesterij, noem maar op. Misschien voelen we ons soms gelijk dat ons leven is ook zo een beetje van een lopende band. En we vragen ons af, wat is nog het zin, het doel met ons leven? Of misschien voel je je een beetje teleurgesteld met jouw geloof. Je had meer verwacht van God. Meer vrucht, meer bekeringen, een gelukkiger leven, een gezonder leven. En je vraagt je af, waar is de kracht van God? Soms vraag ik mezelf die vraag ook. Waar is de kracht van God? Wat moet ik doen, wat moeten wij doen als gemeente om Gods kracht te ervaren, om het te zien in werking? Ik denk als we met die vragen zitten, dan kunnen we ons een beetje inbeelden hoe dat het was voor de discipelen op die Goede Vrijdag, toen dat ze hun Messias, hun leider, zagen aan het sterven aan een kruis. Een gruwelijke dood. Waar is God? Vroegen ze zich af. Waar is Gods kracht om zijn volk te redden? En we zullen straks zien in de tweede instantie dat het kruis was niet het einde van Gods plan. God was eigenlijk aan het werk doorheen al dat pijn, al dat gruwelijke gewaald. Maar dat is voor een beetje later.
We zingen lied 614. Zie hoe Jezus er loopt in Jeruzalem. Maar enkel de eerste twee strofen. Zoals David zegt, de hoop, de opstanding, dat is voor straks. We beginnen met de eerste twee strofen. Beweging. Oké. Ja. Jullie hoeven niet te gaan zitten, want we hebben een zoektocht. Er is hier ergens in de zaal een doos verborgen en die mogen jullie zoeken. Ergens hier in de zaal. Doe maar open. En wat zit er in de doos? Niks? De doos is leeg?
Brieven.
Hoe kan dat nu? We zoeken een doos. Even wachten. We zoeken een doos. Een cadeautje. Vol verwachting. Maar dan zit er niks in. Ik ga even iets voorlezen. Even wachten. Op de eerste dag van de week liepen vrouwen door de stille straten van Jeruzalem. Het was heel vroeg in de morgen, nog een beetje donker. Ze hadden kostbare olie en kruiden bij zich. Ze wilden het lichaam van Jezus gaan verzorgen, zoals dat hoorde. Toen ze bij het graf gekomen waren, bleven ze geschrokken staan. De soldaten waren weg en de steen lag niet meer voor de opening. Voorzichtig keken de vrouwen naar binnen. Het graf was leeg? Wat was er gebeurd? Ze keken elkaar verbaasd aan. Opeens waren er twee mannen bij hen. Ze droegen blinkend witte kleren. Het waren boodschappers van God. De vrouwen konden hun ogen nauwelijks geloven. De engelen zeiden: "Waarom zoeken jullie Jezus in het graf? Weten jullie dan niet meer dat hij heeft gezegd dat hij zou sterven, maar dat hij na 3 dagen weer zou opstaan? Jezus leeft. Ga gauw naar de discipelen en vertel hen." Zo snel als ze konden, liepen de vrouwen terug naar de stad. Ze kwamen bij het huis waar de vrienden en de discipelen waren en vertelden wat ze hadden gezien. Ook Petrus en Johannes gingen naar het graf, maar ook zij vonden het lichaam van Jezus niet. Maria Magdalena ging terug naar het graf en huilde. Wat zouden ze hebben gedaan met het lichaam van Jezus? Achter zich zag ze iemand staan. Het was Jezus, maar Maria herkende hem niet. Ze dacht dat het de tuinman was. "Ach Heer," zei ze, "weet u misschien waar ze zijn lichaam gelegd hebben?" Jezus zei tot haar: "Maria." Maria keerde zich om en nu herkende ze Jezus wel. "Meester," riep ze uit. Jezus zei: "Ga maar terug naar de anderen en vertel ze dat ik leef." Die avond kwamen er ook twee mannen naar de discipelen die zeiden dat ze Jezus hadden ontmoet. Wat was hier aan de hand? Zit er toch iets in die doos? Zoals Maria eerst Jezus niet herkend had. Maar hij was er toch. Hadden we eerst niet gezien dat er iets was. Maar toch was het er. Alle kindjes mogen een eitje. We gaan het vervolg krijgen van David.
Dus de bedoeling was natuurlijk om een stukje te tonen hoe dat de discipelen zich voelden toen dat ze ontdekten dat het graf leeg was. Ik denk dat ze verward waren. Ik denk dat ze misschien zelfs een beetje teleurgesteld waren. Oh nee, nog iets dat verkeerd gaat. Ze hadden het opnieuw niet verwacht, hadden ze niet al genoeg meegemaakt. Nu was het lichaam van hun meester ook verdwenen. We kunnen ons een beetje inbeelden hoe dat ze zich voelden. Maar uiteindelijk waren de kinderen tevreden. Ze hadden gekregen wat ze voor hoopten. Het was wel geen brandweer ding, maar ze hadden toch wel snoep gekregen. En het was hetzelfde met de discipelen. Uiteindelijk krijgen ze wat ze hadden voor gehoopt. Maar het was niet op de manier dat ze hadden verwacht. Ik wil nu eventjes iets tonen. Een gezichtsbedrog, of optical illusion, zoals we het noemen in het Engels. En er zijn eigenlijk 2 beelden hier. Er is een jonge vrouw en een oude vrouw. Kan je ze allebei zien? Ja? Zie, zijn er sommigen die alleen de jonge vrouw kunnen zien? Ik heb echt moeite met de oude vrouw te zien. Sommigen zien, hebben echt moeite met de... Het is heel merkwaardig hoe dat sommigen... Wie ziet er de jonge vrouw? En de oude vrouw? Aan allebei? Oh, oké. Goed. Maar ik gebruik die illustratie om te tonen. We kunnen soms dingen twee verschillende manieren zien. Ik wil het een beetje vergelijken met het kruis. Ik denk dat Peter... Ja. Goed. Maar het is om te tonen dat we kunnen sommige dingen op twee manieren zien. En het is een beetje gelijk het kruis. De discipelen zagen alleen maar nederlaag, alleen maar mislukking, pijn. Maar God zag het heel anders. Wat God zag was overwinning. Hij zag het feit, hij zag bevrijding van zonden. De grootste overwinning in geschiedenis. Het kruis is het belangrijkste moment in menselijke geschiedenis, wanneer Jezus heeft het offer volbracht, zodat wij kunnen een relatie met God hebben. De discipelen zagen het alleen als nederlaag, mislukking, maar God zag het totaal anders. Nu, als het kruis zo'n belangrijk moment was, en het is logisch dan dat het christelijk geloof als teken heeft het kruis, waarom is de opstanding dan nodig? Waarom kon Jezus niet gewoon direct naar de hemel gaan nadat hij stierf? Waarom was de opstanding nodig? Nu, de reden is wij. Het was voor ons dat Jezus is opgestaan, omwille van de mens. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft zich verschenen aan meer dan 500 mensen op verschillende plaatsen. We lezen dat in de evangeliën en ook in Paulus zijn brieven. Jezus heeft zich verschenen om de mensen te tonen, te overtuigen van het feit dat hij werkelijk de Messias is. Dat hij werkelijk de Zoon van God is. Om de mens te overtuigen van wie dat hij is, van zijn identiteit. Dat onze zonden zijn werkelijk vergeven aan het kruis. Om de kracht van God te tonen aan ons. Anders zullen de discipelen misschien nog altijd twijfelen over zijn boodschap, over de betekenis van het kruis. En hierin was het geloof van de eerste christenen uniek in die tijd. Want zij geloofden in een lichamelijke opstanding van de dood voor alle mensen. De Grieken en de Romeinen in die tijd geloofden dat de dood het einde was. En veel mensen geloven dat nog steeds vandaag. Maar als christenen geloven wij in een lichamelijk bestaan na de dood. Wij geloven dat. Waarom? Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is ons voorbeeld. Wat met Jezus is gebeurd, zal met ons gebeuren. De Bijbel vertelt dat Jezus is de eerste van velen die zullen opstaan. Dus wat met hem is gebeurd, zal met ons gebeuren. Want wij delen in zijn opstanding. Ik denk dat er redelijk veel onwetendheid of onzekerheid heerst rond wat dat er gebeurt na de dood. De dood is een beetje van een taboe geworden in onze maatschappij. Maar de Bijbel vertelt ons dat wanneer een christen sterft, het verband tussen ziel en lichaam is gebroken. En de christen dan gaat in een toestand wat de Bijbel vergelijkt met slaap. De Bijbel beschrijft het als een slapen in Christus. Het is een ander niveau van bestaan, maar bestaan is het nog. We weten meer dan dat weten we niet. De Bijbel beschrijft het alleen als slaap in Christus. Maar de Bijbel zegt nog verder dat wanneer Jezus terugkomt, en dat zal gebeuren letterlijk in de geschiedenis, dan zal de christenen opstaan uit de dood en een nieuw lichaam ontvangen. Een opstandingslichaam. We zullen wonen in een nieuwe fysische aarde, een nieuwe fysische schepping. En dit is omwille van Pasen, omwille van Jezus zijn opstanding, mogen we dit verwachten. En hebben we die hoop voor de toekomst, wat velen niet kennen. Maar wat betekende dan de opstanding van Jezus voor de discipelen? En ik wil nu even ons richten op de discipelen. Wel, drie B's. Eerste, begrip. Na de opstanding hebben de discipelen uiteindelijk de juiste visie van de Messias. Uiteindelijk beseffen ze waarom de Messias is gekomen en waarom de Messias moest lijden. We zien het op weg naar Emmaus, wanneer de verrezen Jezus wandelt samen met twee discipelen. En hij legt aan hen uit het Oude Testament, waarom de Messias moest komen en waarom de Messias moest lijden. Hij legt de betekenis van het kruis aan zijn opstanding uit. Nu begrijpen ze het. Nu begrijpen ze waarom de Messias moest komen. Dat Jezus was geen politieke Messias. Dat hij was niet gekomen om hen te bevrijden van de Romeinen. Maar Gods plan was veel groter dan dat. Ze beseften dat ze hadden de verkeerde verwachtingen in het begin. Dus eerst en vooral begrip. Tweede B, bewijs. Nu, ik heb er al iets over gezegd. De opstanding van Jezus bewijst dat Jezus is wie dat hij zegt dat hij is. Hij is de Zoon van God. Het is één iets om een bepaalde leer of boodschap te brengen, zoals Boeddha of Mohammed hebben gedaan. Maar het is iets heel anders om te sterven en op te staan uit de dood. Dat geeft extra gezag aan de woorden, aan de boodschap van Jezus. Het toont aan de mensen, aan ons, dat Jezus zijn boodschap kwam werkelijk van God. Dat hij werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Plus, het geeft de discipelen aan ons een zekerheid dat onze zonden vergeven zijn. Dat Jezus heeft echt overwonnen aan het kruis. Dat de dood is verslaan. Die grootste vijand van de mens. Jezus heeft de dood overwonnen en als teken, als bewijs, is hij opgestaan uit de dood. De dood geeft geen kracht niet meer. De derde B, het is een nieuw begin. Een nieuw begin voor de discipelen. De opstanding heeft alles veranderd voor hen. Alles was veranderd. Toen dat Jezus stierf, dachten ze, wij hebben 3 jaar verloren. En ze waren klaar om terug hun werk op te nemen als vissers. Terug beginnen met die lopende band, zoals in de film. Maar Jezus geeft hen een nieuw begin. Hij geeft hen een nieuwe taak om van hem te getuigen en discipelen te maken over gans de wereld. Met andere woorden, de gemeente is geboren. De grote zendingsopdracht van de kerk wordt gegeven. En 50 dagen later ontvangen de discipelen de Heilige Geest op Pinksteren. En ze ontvangen de kracht om die taak te vervullen. En dat is de tijdperk dat we ons nu in bevinden. Die grote zendingsperiode. Die opdracht om discipelen te maken over gans de wereld is nog altijd geldig voor ons vandaag. En God geeft ons steeds de kracht om het te vervullen. Het evangelie zal verkondigd worden over gans de wereld en dan zal het einde komen. De opstanding heeft de discipelen radicaal veranderd. Ze stonden op punt om naar huis te gaan, om alles op te geven, totdat ze een ontmoeting hebben met de verrezen Heer. Dan krijgen ze een nieuwe visie, nieuwe kracht, een nieuw geestelijk leven. Hebt u al een ontmoeting gehad met de verrezen Heer? Jezus verandert alles. Hij verandert ook ons leven totaal. Hij heeft ons een heel nieuw blik op ons leven. Een nieuwe doel. Zodat ons leven niet zoals in die film is. Het is niet zomaar een lopende band. Maar we hebben een betekenis, een doel, een visie. Hoe kunnen we deze drie punten toepassen op ons? Maar ik wil jullie de vraag stellen, hebben wij diezelfde verandering meegemaakt in ons eigen leven, zoals de discipelen? Een verandering van wanhoop, van teleurstelling, naar vreugde en kracht en visie. Kennen wij die opstandingskracht van Jezus, die de discipelen hebben ervaard? Soms als we leven beschouwen zoals een lopende band, vragen we ons af, wat is het doel van mijn leven? En we worstelen met gebroken dromen en lege verwachtingen. Maar Jezus nodigt ons uit om te stappen in een leven vol vreugde, visie, kracht, een opstandingsleven, een nieuw geestelijk leven, die voortgaat tot in de eeuwigheid. En dat is de betekenis van Pasen. Nieuw leven in Christus. Dat is de betekenis van Pasen. De grote mysterie of geheimenis van het evangelie is dat wanneer wij Jezus aanvaren als onze persoonlijke Heer en Redder, delen wij in zijn dood en in zijn opstanding. Wij sterven met Jezus aan onze zonden. Maar wij staan op met Jezus als nieuwe schepselen. Een nieuwe geestelijke leven. Beste mensen, kent u dat nieuwe opstandingsleven? Ervaar je dat in je eigen leven? De opstandingskracht van Jezus. Indien wel, dan laten we ons leven zoals de nieuwe schepsels dat we zijn. Laten we de zonden afleggen. Niet meer liegen. Rein zijn op seksuele gebied. Elkaar echt lief hebben, zoals Christus ons lief heeft gehad. En laten we groeien in de goddelijke natuur dat wij ontvangen in Christus. Zodat we mogen volwassen worden, geestelijk volwassen. Klaar om Jezus persoonlijk in ons nieuw opstandingslichaam te ontmoeten op die laatste dag. Dat is onze toekomst. Kent u die opstandingskracht, die opstandingsleven van Jezus? Ik zal afsluiten in gebed. Ik wil ook zeggen dat na de dienst is er een mogelijkheid om gebed te ontvangen. Als u voelt zich aangesproken door het woord, Els en ik zullen hier van voor zijn om met u te bidden als u wil gebed ontvangen. Laten we samen bidden. Heere God, wij staan zo verbaasd wat u hebt gedaan voor ons. U hebt boven al onze verwachtingen iets gegeven dat we niet goed, zelfs nu zijn we verbaasd met wat u hebt gedaan. Heer, het leek alsof het een nederlaag was, een mislukking. Iedereen dacht dat het het einde was. Maar u hebt op deze bijzondere manier overwinning gehaald. De dood, de duivel en onze zonden verslaan. Heer, dank u voor wat u hebt gedaan. Dank u voor deze grote geheimenis. En dank u, Heer, dat u bent niet in het graf gebleven, maar u bent opgestaan uit de dood. En u geeft ons een toekomst, een visie. Wij mogen ook rusten in het feit, in de zekerheid, dat wij zullen delen in die opstanding. Letterlijk, maar ook nu geestelijk. Heer, wij danken u dat wij hebben al deze dingen, al deze zegeningen mogen ontvangen in Christus. Hoe rijk wij zijn in u. Heer, vergeef ons als wij het niet altijd ten diepste beseffen wie wij zijn in u. Heer, help ons om te leven in die opstandingskracht, om de zonde af te leggen, om te kiezen voor u elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.
Goed, we gaan verder waar we gestopt waren. We hadden al twee strofen gezongen van het lied, maar nu kunnen we ook de rest zingen. Als je werkelijk die ontmoeting gehad hebt met de opgestane Heer, dan mag je ook weten, mijn verlosser leeft. Dat is het volgende lied dat we willen zingen. Ik stel voor dat we dat opnieuw rechtstaand zullen doen. Thank you. Het laatste lied dat we zingen is een meer traditioneel lied, maar dan mogen we hem verkondigen. Heren, u zij de glorie. Hem komt toe alle glorie. Hij is overwinnaar. Hem zij de victorie. Laten we blijven staan. Dank u wel, Heere, dat u bent opgestaan, bewezen hebt Zoon van God te zijn, macht te hebben over leven en dood. Ja, Heere, wilt u ook bij ons zijn deze week, Heere, die komt, dat we echt mogen leven in die opstandingskracht die we van u ontvangen hebben, Heere. Wetende dat er meer is in dit leven dan enkel de dagelijkse routine, dat u ja, alles doorbroken hebt, Heere, dat we in uw kracht mogen leven en weten dat alles een eeuwig bestaan heeft, Heere. Amen.